Gemeente, mochten we denken dat het vroeger zoveel beter was dan nu, en dat de christelijke gemeente van vroeger ideaal was, dan komen wij bij de bestudering van deze brief die de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe geschreven heeft spoedig tot andere gedachten. Want deze brief is geschreven tegen de achtergrond van een conflict tussen de apostel en de christelijke gemeente te Korinthe. Een gemeente die hij door Gods genade heeft mogen stichten, waar hij 1,5 jaar heeft gewerkt. Wat er precies aan de hand is geweest, is niet helemaal duidelijk, maar wij kunnen uit de brief wel opmaken dat Paulus de Korintiërs heeft opgeroepen om onzedelijk gedrag van de gemeenteleden te bestraffen. Ook waren er in die gemeente mensen actief die de gemeente opzetten tegen Paulus. Hij zou volgens hen geen goede apostel zijn. Hij zou erop uit zijn om zijn eigen zak te spekken enzovoort, dus lasterpraatjes genoeg en gemene verdachtmakingen met als resultaat onderlinge verdeeldheid, hete hoofden en koude harten. En dat in een christelijke gemeente, een gemeente die naar de naam van Christus is genoemd, een gemeente waar de Heilige Geest plaats gemaakt heeft voor God en zijn Christus, en waar mensen door de Heilige Geest worden geleid, en de Heere deelachtig zijn in de Heilige Geest, en waar ook vele gaven van de Heilige Geest werden ontvangen, verdeeldheid en onderling gekrakeel. Wat is die oude mens nog sterk? En wat gaat de boze rond als een briesende leeuw? Wat hebben christenen nog veel te stellen met de overblijvende zwakheden van hun vlees, ook na Pasen? Want de geest begeert tegen het vlees en het vlees tegen de geest, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wilde, zo schrijft de apostel. Ideale gemeenten bestaan niet, toen niet en nu niet. Paulus, hij leidt daaronder, onder al dat gedoe. Maar het gaat hem niet om zijn naam, zijn zaak, zijn eer, maar het gaat hem om de naam van de God en Vader van de Heer Jezus Christus, die de Korintiërs lief heeft en die hen heeft getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Het gaat Paulus om de eer van zijn God. En het gaat erom dat de gemeente Gods eenparig de Heere zal dienen onder lofprijzing van de naam van Christus, en de Vader zal prijzen voor zijn overvloedige genade in Christus betoond. Daarom heeft de apostel een en andermaal een brief geschreven naar de Korintiërs, dat ze namelijk de Heere zouden dienen met eenparige schouder. Daarnaast vindt Paulus het ook niet terecht dat hij als apostel door sommigen verdacht wordt gemaakt. Bovendien heeft hij ook een collecte georganiseerd voor de verarmde gemeente van Jeruzalem, en hij ziet ook graag dat de gemeente van Korinthe daar ruimhartig aan zal bijdragen. Maar hoe zullen zij dat doen als het geestelijk klimaat zo is verkild? Want probeer maar eens wat geld los te krijgen bij mensen die oneenigheid met de kerk hebben gehad. De portemonnee blijft dicht. Daarom is door Paulus er alles aan gelegen dat het weer goed komt tussen hem en de gemeente. En gode zij dank, het is weer goed gekomen. Titus, die een brief van Paulus bij de Korintiërs heeft bezorgd, is met goede berichten bij Paulus teruggekeerd. De Korintiërs accepteren u volledig, Paulus, tot vreugde van de apostel. Want wil de naam van God geprezen worden, dan mogen de soldaten in het leger van koning Jezus niet met elkaar slaags raken, maar dan worden zij opgeroepen om eensgezind op te trekken onder de banier van koning Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. En Paulus, hij onderstreept nogmaals dat hij niet uit is geweest op het geld van de Korintiërs. Hij heeft van al zijn rechten afstand gedaan ter wille van het evangelie. Hij had als apostel het recht om een financiële bijdrage te vragen van de Korintiërs, maar hij heeft niet gedaan. Ter wille van de vrijheid van de evangeliebediening heeft hij zichzelf beperkingen opgelegd. Hij wilde niet eten van de Korintiërs, want evangeliedienaar zijn, dat betekent voor Paulus van je rechten afzien. Het betekent voor Paulus ten diepste lijden om de naam van Christus. En Paulus, hij licht een tipje van de sluier op wat hij allemaal heeft doorstaan voor het evangelie. Hij lijdt voor het evangelie. Maar niet alleen hij, de Korintiërs lijden ook. Die hebben het ook niet altijd zo gemakkelijk. In dat opzicht zijn de apostel en de gemeente één. Samen leven zij onder het kruis van Christus. En om nu de banden aan te halen met de Korintiërs, zoekt Paulus naar de dingen die binden, die samen binden. Ja, speuren naar dingen die verschillen, dat is niet zo moeilijk. Wij hebben meestal niet zoveel tijd nodig om verschilpunten te vinden waarin de ander van ons verschilt. We hebben ook in het kerkelijk leven het eerder over de dingen die scheiding maken dan de dingen die binden, die samenbinden. Zo zitten wij als mensen in elkaar, zo zit het vlees in elkaar. Maar Paulus, hij zoekt, ter wille van de voortgang van het evangelie, naar de dingen die binden, die samenbinden, en hij noemt daarbij het lijden in deze tegenwoordige tijd als een gemeenschappelijke factor die samenbindt. Want zowel hij als de gemeente lijden verdrukkingen om het evangelie van Christus. En dat geeft een band. Dat geeft een sterke band. Zoals er ook in onze tijd allerlei lotgenotengroepen zijn, lotgenotencontact, mensen die allerlei dingen meemaken en meestal nare dingen, ze zoeken elkaar op, ze proberen elkaar te ondersteunen en dat geeft onmiskenbaar een band, want je zit in hetzelfde schuitje en je vaart dezelfde kant op. Maar nu gemeente, zo doet Paulus ook aan het begin van deze brief een boekje open over zijn lijden, niet om zichzelf in de hoogte te steken, maar om heel dicht bij de Korintiërs te komen en hen te laten zien dat zij en hij uiteindelijk voor dezelfde zaak strijden. En dan schrijft hij dat hij als apostel met zijn medearbeiders in zware nood is geweest in Azië, Turkije. En wel in dusdanige nood dat Paulus meende dat hij het er niet levend af zou brengen. Zo zwaar drukte het leed. Hij schrijft, wij zijn zeer uitnemend bezwaard geweest. Boven onze macht, boven ons draagvermogen. Paulus werd onder zware druk gezet. Hij kreeg een last te dragen die bijna ondraaglijk was. Hij bezweek er bijna onder. En we leggen daar vanmiddag allereerst de vinger bij. Want de Heere heeft toch beloofd, de zijnen, dat ze niet verzocht worden boven hetgeen zij vermogen. Dat staat er toch ook in het woord. En misschien klampt u zich daar wel aan vast aan dat woord. Want u verkeert in moeilijke omstandigheden. Heere, u houdt mij toch wel vast. En u laat mij toch niet wegzinken in de modder. En u weet toch wel wat ik aan kan. Nou, de Heere, hij weet het. En toch kunnen er momenten zijn in het leven, en dat het lijden zo zwaar wordt, dat het lijkt alsof je werkelijk zult gaan bezwijken. Het gewicht van de last komt boven ons draagvermogen. Zulke momenten kunnen er zijn voor je eigen waarneming. En dat je eraan gaat twijfelen of je een kind van God bent, en of de Heere wel van je af weet. Want waarom moet je dit nu allemaal meemaken? Plaagt de Heere mij soms? Paulus heeft het zwaar. Wij waren in twijfel, zegt hij, over ons leven. We wisten niet of wij het er nog levend van af zouden brengen. Doodsgevaar. Hij zegt het zo. Wij hadden al in onszelf het vonnis des doods. Toen ze zich afvroegen, waar loopt het nou allemaal op uit? Toen hoorden ze als het ware het doodvonnis afroepen. U bent ter dood verwezen. Ze hoorden hun doodvonnis. Het was alsof ze voor de rechter stonden die zei, u bent ter dood veroordeeld. En het klinkt hen nog na in de oren. Moeten wij dan denken aan gevangenschap, schipbreuk, ernstige ziekte? We weten het niet, het doet er ook niet toe. Paulus was in grote nood met zijn medearbeiders. En op een zeker moment hebben ze elkaar gezegd, dit overleven we niet, dit wordt ons einde. Al zijn we onschuldig, ons doodvonnis ligt klaar. De omstandigheden waarin zij verkeerden, brachten hen tot die conclusie. Gemeente, er is veel leed. En ook niet-christenen ervaren dat zo. En voor velen in onze tijd is dat het bewijs dat God niet bestaat. Of men houdt een vaag godsgeloof over. En sommigen zeggen, lijden dat heeft helemaal niks met God te maken. Maar christenen die uit het woord van God leven, zien het anders. Lijden, hoe aangrijpend ook, gaat niet buiten God om. De vervolgde en de verdrukte kerk in de wereld kan ervan meepraten. En Paulus en zijn medearbeiders, ze kunnen ervan meepraten. En wij kijken misschien in Nederland wat bedremmeld als het gaat over het lijden om de naam van Christus. Al is de kerk dan een minderheid geworden, fysiek wordt er niet geleden, wij worden niet geslagen, maar in geestelijk opzicht kun je wel de striemen voelen. Je kan bijvoorbeeld juist in onze tijd lijden aan de kerk. Aan alles wat er in de kerk gebeurt of juist niet gebeurt. Maar het kan ook met het oog op je eigen geestelijk leven heel moeilijk zijn. In de tijd waarin je leeft, dat de twijfel langdurig de kop opsteekt en allerlei vragen tollen door je hoofd. Ben ik een kind van God? Vergis ik me niet? Heb ik wel het ware geloof? En soms, dan gaat het wel als een flits door je heen. Ook als je jong bent, misschien zou God wel bestaan. Is het allemaal geen inbeelding wat ze daar in de kerk allemaal zeggen? En we draaien voor onszelf in een kringetje rond. En we weten de antwoorden wel vanuit de Bijbel. En ik neem ook aan als jonge mensen wel dat wij God moeten zoeken. En dat wij niet moeten vertrouwen op ons verstand. Maar je kan er soms helemaal niet in meekomen. En je kan het voor jezelf niet altijd beamen dat je enige troost in leven en in sterven buiten jezelf ligt in de Heer Jezus Christus. Misschien vroeger wel, maar nu niet meer. Je bent jezelf een raadsel geworden. O, die twijfel. Die influisteringen van het boze hart, de aanblazingen van de vorst der duisternis, je zou er wanhopig van worden en u bent wel eens de wanhoop nabij en u voelt zich wel eens akelig en moe, down, geprikkeld en terneergeslagen. En soms denk je wel eens, waar leef ik eigenlijk nog voor? Ik doe het nooit goed en ik ben niet goed en ik deug voor geen cent. Er kan ook gewetensnood zijn, dat de druk van de omgeving steeds groter wordt, dat je bij jezelf denkt, kan ik hier nog met een eerlijk geweten werken? Hoe lang houd ik het vol? Er wordt geleden onder allerlei druk, ook psychisch. Misschien wel in de familie, in het gezin, in het huwelijk. Dat relaties onder druk staan. Er wordt niet meer gesproken. Er wordt gezwegen. En je kan niet over de meest wezenlijke dingen van het leven met die ander spreken. Want de deur zit op slot en die blijft op slot voor je eigen besef. O gemeente, dan kan het water ons tot aan de lippen komen. Ook al is niet iedere verdrukking, verdrukking om Christus wil. Maar er zijn toch zaken in uw leven die juist omdat u bij het woord van God wil leven en jij bij het woord van God wil leven, dat er van die dingen zijn die je kunnen aangrijpen en bij de keel grijpen en je de adem doen stokken. Paulus, hij hoorde het doodvonnis. Dit kost je leven. Je komt er niet meer levend uit. Dit wordt sterven. Dit wordt ondergaan. En werd het ondergaan? Werd het sterven? Ja, wel sterven aan eigen roemen, eigen kunnen, eigen dunk, eigen vlees. Maar niet sterven in de letterlijke zin van het woord. Want Paulus en de zijnen, ze leven en ze mogen des Heren lof vertellen. En ze zijn er doorheen gekomen, ze zijn er doorheen geholpen, zij werden Gods hulp gewaar. Terwijl zij door dat lijden ook een geweldige, belangrijke les hebben geleerd. Welke les? Nou, deze les. Wij hadden in onszelf het vonnis des doods. Opdat, hoort u? Opdat, dat is de richting. Opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Ik heb, zegt Paulus, door die geschokkende gebeurtenis iets geleerd dat ik niet op mezelf moet vertrouwen, maar op God. Ja, maar Paulus, nou nog mooier, dat deed je toch al. Is dat dan zo belangrijk? op God vertrouwen? Man, je bent een apostel, je bent een geroepene van God, een gekende des Heren, een kind van God. God heeft zijn genade in je leven verheerlijkt. Het heeft God behaagd zijn zoon in je te openbaren. Je bent een leesbare brief van de Heer Jezus Christus. Je bent een voorbeeld voor heel wat mensen. Je godsvertrouwen is spreekwoordelijk en wordt door niemand betwijfeld. Dat kan wel waar wezen, zegt Paulus. Maar ik heb het toch weer opnieuw moeten leren. Niet op mezelf vertrouwen, maar op God. Die les heb ik opnieuw geleerd. Toen ik in de nood meende te moeten sterven, vertrouw op God geheel en al. Die God, wiens werk ik roemen zal. Gemeente, dat blijkt dus telkens weer opnieuw geleerd te moeten worden. Dat is iedere keer weer nodig. Al ben je een apostel. Al ben je een dienstknecht van God. Een kind van God. Je moet het telkens weer leren om niet op jezelf te bouwen. Die les die blijkt telkens weer opnieuw geleerd te moeten worden. Paulus, hij heeft het geloofsvertrouwen niet op zak. Het ging bij hem door de dood heen. Telkens door het nulpunt. En dat hij kwam aan het einde van alles wat hij had opgebouwd. Hij kwam telkens weer aan de grond om de grond te vinden buiten zichzelf. In de Heer Jezus Christus, de Heere, om voortdurend ontgrond te worden. En ook Paulus, hij moest leren om niet op zichzelf te vertrouwen, maar op God, die als geen ander kan helpen. En dan gaat Paulus dat lijden, gaat hij niet verklaren. En de verdrukking gaat hij niet verklaren. Want wij weten niet altijd waarom God een bepaalde weg met ons gaat, met u gaat, met jou gaat. En we kunnen er naar raden. Maar wij blijven menigmaal in het duister tasten, belangrijker dan allerlei verklaringen te ontwikkelen met het oog op het lijden, is de vraag, waar brengt het mij? En waar heeft het mij gebracht? Nou, waar heeft het Paulus gebracht? Kijk eens goed vanmiddag. Nou, u hoort het. Paulus, hij spreekt over een God die de doden verwekt, die de doden opwekt. Kijk, daar heeft het Paulus gebracht, opnieuw, tot de kennis van de God, die doden opwekt. En zo kwam Paulus bij de Here uit. En dan heeft de apostel het dus niet over een God in het algemeen. Zoals wij wel eens zeggen, ik heb kracht gekregen. Maar als je dan doorvraagt in de trant van, ja, en van wie heb je dan de kracht gekregen? Dan mompelen we vaak wat onverstaanbare woorden. Dan blijft het soms, gemeente, zo vaag. Dan zeggen, nou ja, dan zal het God wel geweest zijn. Nou, voor Paulus is het geen vraag. Of hij kracht van God heeft gekregen en wie deze God is. Het is de God die de doden opwekt. In die God geloof ik, zegt Paulus. En van die God moet ik het hebben. Zeg dat er dus maar vrijmoedig achter. Als u door genade mag weten wat de Heere heeft gedaan in uw leven. Hij is het die de doden opwekt. En daarom hebben wij het, gemeente, vanmiddag over de God van Israël. Zoals Abraham de vader aller gelovigen hem heeft leren kennen in zijn leven. Want is het niet met name is Abraham die in zijn leven tegen hoop op hoop heeft geloofd in die God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn roept alsof ze waren.
En als je dan kijkt naar dat leven van Abraham, die heeft toch ook wel eens het doodvonnis gehoord in zijn leven. Denk eens aan dat moment dat hij het hoorde, offer Isaac. Wat? Isaac offeren? Zijn lang verwachte zoon? Daar ging zijn hoop. Daar ging zijn verwachting, al zijn hoop, de bodem ingeslagen. Hij ging door de grond. En het ging door hem heen, zouden Gods beloftenissen verder haar vervulling missen, vruchtloos worden afgewacht van geslachte tot geslacht. Misschien heb je het ook wel eens gebeden en gezegd en gezucht. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, Isaac offeren. Ja, maar dat kan toch niet, zo is God toch niet, jonge mensen. Een vader die zijn zoon moet offeren. Maar Abraham zong neer op de Heere zijn God, die ogenschijnlijk zijn vijand geworden was. En hij heeft gezegd, Heere, wat u doet is goed. Want gij zijt recht in al uw weg en werk. Maar wil toch naar uw verbond, naar mij omzien uit louter genade. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart, o God, tot mij in liefde ontvonken, tegen hoop op hoop, heeft Abraham geloofd dat God Isaac door de dood heen tot het leven kon wekken, want hij geloofde in die God die de doden verwekt. En dat is, gemeente, de oefening van het geloof. Dat is op God bouwen. En dat is hem ook zelf persoonlijk leren kennen als de levende God die de doden opwekt. En dat is toch veel meer dan een algemeen religieus gevoel. Dan heeft God een naam gekregen. Dan heeft God een gezicht voor je gekregen. Zeg je, dat is die God. Dat is die God die ik nodig heb. Dat is die God die ik dien. Hij heeft een naam. De God van Israël. Die de doden opwekt. En zo wordt hij gekend door Gods kinderen. Ook als hij alles in je leven afbreekt. Wanneer hij al je eigen gemaakte vrome huizen steen voor steen afbreekt. Wanneer hij je ondersteboven gooit en je in de diepte brengt. In de ruisende kuil, in het modderig slijk. Waar al Gods golven en baren over je heen gaan. En je denkt, hier kom ik nooit meer levend uit. Of de boze fluistert je in, je hebt geen heil bij God. Je bent een verworpene. Want je hebt al zo vaak gebeden en er verandert niets in je leven. En dan trek je misschien daar zelf wel de conclusie uit. Ach, dan kan ik niet bekeerd worden. Dan kan ik niet behouden worden. Ik moet het voor eeuwig verliezen. Ik heb mij alles ingebeeld. Ik heb de dood voor ogen. En ik draag de dood onder mijn leden en nog even. En ik lig in het stof des doods en het is met mij gebeurt. En het dan toch niet opgeven. Toch tot de Heere blijven roepen. Daar zorgt de Heilige Geest wel voor. Al is het met een schorre stem. Al is het met een moeder wanhoop. Al blijft er geen span van je heel. Tegen hoop op hoop blijven vasthouden aan die God. Die de doden levend maakt. Die de doden opwekt. Dan blijft er niks meer over dan alleen dat woord van de Heere. Zijn belofte woord. Dat enige lichtpuntje in je leven. De Heere. Hij plaagt of bedroeft de mensenkinderen niet van harte. Dus u ook niet. God is goed voor degenen die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Het is goed dat men op de Heere hope en stil zij op het heil des Heren. Het is goed voor een man dat hij het juk draagt in zijn jeugd. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat God het hem opgelegd heeft. Hij steken zijn mond in het stof, zeggende, misschien. Is er verwachting, want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid. Als hij bedroefd heeft, zo zal hij zich ontfermen naar de grootheid van zijn goede tierenheden. En is Abraham beschaamd uitgekomen? Nee. Want hij heeft zijn zoon Isaac als uit de dood weer teruggekregen. Isaac hoefde niet geofferd te worden. Isaac hoefde niet te sterven. Isaac stond als het ware op uit de dood. Want de Heere voorzag in een ander offer. Het bewijs is geleverd voor Abraham dat hij een God dient die leeft. En aan doden het leven geeft. En dan lezen wij, gemeente, bij Abraham. Op de derde dag zag hij de offerplaats. Hij geloofde. Op de derde dag, de levende, de vader der gelovigen, heeft God leren kennen als een God die trouwen houdt in der eeuwigheid en die dwars door de ondergang en de dood het leven schenkt uit louter genade. Het bewijs is geleverd. Kijk, Isaac. Hij leeft. Maar gemeente, het bewijs is niet alleen voor Abraham geleverd, maar toch ook voor ons. Die God aanroepen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God die we zoeken, de God die we dienen. Is dat dan niet de God die zijn zoon heeft opgewekt uit de dood? En Paulus, hij noemt hier de naam van de Heere Jezus niet. Maar het is wel duidelijk dat die naam op de achtergrond wel degelijk meespeelt. De Joden geloven ook in de opstanding der doden. En misschien heeft Paulus daar wel aan gedacht, aan dat bekende Joodse gebed, dat zogenaamde 18 gebed, Shemoneh Esrei. Dan luidt de tweede bede als volgt. Geprezen zijt gij, de eeuwige, die de doden levend maakt. Dat beleidt ook de Jood. God maakt de doden levend. En dat beleidt de Jood tegenover de stomme goden van het heidendom. De levende God, die aan de dood doet ontkomen. Dus op zichzelf genomen is die uitdrukking, die de doden levend maakt, niet typisch christelijk. Maar wie zich door het woord van Christus laat gezeggen, zoals de Korintiërs, die zal, als het gaat over opgewekt worden tot leven, nooit om de naam van Christus heen kunnen. We hebben het over de God van Pasen. De opwekking van Christus. De grote heilsdaad van God. En in de opwekkingen van het Oude en van het Nieuwe Testament schemert de kracht van deze opwekking door. In het ontrukken van gestorvenen aan de macht van de dood. Ja, zelfs in allerlei genezingen van Jezus tekent zich de macht van God af. De God van Israël, die leven schept, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren, want zijn goddelijk almacht spreekt. En het is er, zijn wil gebiedt en het wordt terstond. En u heeft de beleving van nood en ellende ertoe bijgedragen dat Paulus opnieuw de opstandingskracht van Christus heeft ervaren. En als ik dat woordje ervaren vanavond gebruik, dan moeten we wel goed oppassen, want we leven in een tijd van belevingscultuur, een emotiecultuur. En velen zien uit naar beleving, ervaring van het heil, een kick krijgen. Ook binnen de kerk, op zichzelf is die vraag naar beleving en ervaring niet verkeerd. Want geloof is geen abstracte zaak. Het is een zaak van hoofd en hart. Hoort wat mij God deed onderwinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Als het dan maar altijd verbonden is aan Christus en zijn geest. Aan de opstandingskracht van Christus die in de gelovigen werkt. Zijn opwekking uit de dood moet het centrum uitmaken van ons geloof. Want anders dan stoelt de ervaring van uitredding nergens op. En dan verwarren wij het werk van de Heilige Geest met onze eigen geest. De daden van God. Hij die daadwerkelijk ingrijpt in de nood. Die daden van God in de geschiedenis en in je leven. In Christus Jezus. Dat is de vaste grond. Dat is nou de bodem waarop een christen staat. Dus dan ga je niet zweven. Maar als je ergens op staat, dan voel je dat toch ook. Dat je toch ergens op staat. Je weet toch of je vaste grond onder de voeten hebt of niet. Weet je toch? Voel je toch? En het gaat toch niet buiten de ervaring, de bevinding om. Het gaat toch in de kerk om doorleefd geloof. Als het werk van Gods geest in onze harten. Het is niet zo moeilijk om als Jood te bidden. Geprezen zijt gij, eeuwige die de doden levend maakt. Het is voor ons niet zo moeilijk om te bidden het onze Vader of een ander gebed. Het is niet zo moeilijk om met Pasen te juichen, de Heere is waarlijk opgestaan. Maar nu het vervolg. En nou de praktijk. De praktijk van het leven, van iedere dag. Maar ook in uitzonderlijke situaties, wordt in de praktijk niet getoetst. Wat wij nu eigenlijk belijden, al zijn we nog zo gereformeerd. Wat wij geloven, komt ons belijden niet in de smeltkroes. Wordt onze belijdenis in de praktijk niet uitgetest, getoetst op zijn houdbaarheid. Op heel wat pakjes staat uiterste houdbaarheidsdatum, noem maar wat, 15 mei. Wat is nu gemeend, jonge mensen, wat is nu de uiterste houdbaarheidsdatum van uw, van jouw geloof? Loopt dat tot morgen? Tot overmorgen? Zolang de zon schijnt, net als vandaag, en we gezond zijn? En alles naar wens gaat, of heeft ons geloof een uiterste houdbaarheidsdatum tot het einde toe, tot het moment dat de Heer Jezus terugkomt, die gezegd heeft, zijt getrouw, niet tot morgen, maar zijt getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. Ja, wat weten we nou eigenlijk van nood? Het leven van christenen in het Westen is tamelijk comfortabel. En daarom ervaren velen ook weinig troost, omdat we geen droefheid kennen. En daarom klagen we wel eens over oppervlakkigheid. Omdat we niet de diepte ingetrokken worden. Waarom zou je naar de diepte afsteken als je denkt dat je het ook aan de oppervlakte kan vinden? Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? heeft het wonder van Pasen echt betekenis voor ons leven gekregen. Het leven van iedere dag. Als wij de levensverhalen van sommige gelovigen lezen, die in diepe nood geweest zijn, door de Heere geholpen, dan is dat meer dan eens indrukwekkend. Ik denk aan dat bekende boek van dominee Overduin, Hel en Hemel van Dachau, waarin hij beschrijft hoe mensen in gevangenissen alle houvast in zichzelf kwijtraakten, eigen inzicht verschrompelden. En hij schrijft mensen die al redeneren dachten dat ze al zo'n beetje aan de laatste letters van het alfabet toe waren. Ze werden door God weer teruggeroepen naar de eerste letters van het alfabet, het ABC. En ga dat nou maar eens leren, de eerste beginselen, wie ik ben en wie u bent voor mij. En dan schrijft hij door het nulpunt heen, verloren mensen alles. En dan mochten ze juist in die weg de kracht van het woord van God gaan ervaren. En de vastheid in de Heer Jezus Christus buiten zichzelf. En daarom is het ook niet verkeerd, gemeente, als bij tijden het een en ander wordt afgebroken in ons leven. Hoe pijnlijk dat ook is voor het vlees. Ook als je jong bent en je wilt wat. Maar ja, wat wil God? En de Heer gaat een andere weg. En je had gedacht, waarom toch, Heere? Waarom? Nou, de Heere die breekt het vertrouwen op eigen kunnen en kennen af. Om je naar hem toe te trekken. Het heeft een bedoeling. Om je te laten zien welke God je mag dienen door genade. Dat is een God die de doden opwekt. Zo'n God heeft de kerk. Dat is de God van Pasen. Calvijn zou zeggen, wij moeten door het aanschouwen van de dood tot God gebracht worden. En daarom kan die moeder het aan, die al zo vaak op het hart is getrapt. Misschien wel door een van de kinderen. Ze vertrouwt op God. Misschien jouw moeder wel. En daarom kan die man het volhouden, die al zo vaak zijn neus gestoten heeft op zijn werk. Hij vertrouwt op God. Daarom kan die evangelist verder werken. Die al zo vaak heeft gedacht, het is hier toch wel ploegen op rotsen. Ik kan beter stoppen. En toch gaat hij verder. Hij vertrouwt op God. En daarom kan die jongen of dat meisje staande blijven, die geplaagd wordt. Op school misschien of bij de studie. Als je voor de Heere uitkomt. Die denkt, nou geef dan maar eens een keertje op. Wel het mikpunt. God wekt de doden. Pap. En zo God mag je dienen. Daarom is er hoop voor Israël, dat gedrukte en geplaagde volk, ook in onze tijd, geplaagd en verjaagd en toch niet ondergegaan, niet van de aardbodem weggevaagd. Er is hoop voor die mens die door de bodem van eigen deugden is heengezakt. Die niets meer bouwt op zichzelf. Al betekent dat niet dat je geen zelfvertrouwen zou mogen hebben. Want je bent geen nummer voor God. En je bent geen nummer voor de mensen. Je bent uniek. En je mag er zijn zoals de Heer je heeft geschapen en geroepen. En zoals Hij je aanziet in zijn Zoon. Maar het gaat erom dat we nooit onszelf handhaven ten koste van wat God in Christus heeft gedaan. Dat we het echte leven ontvangen in een weg van sterven aan het onze. In Hem. En dat geeft hoop. Dat geeft moed. Dat geeft vertrouwen. En als wij dan door deze Here geholpen worden in het heden, dan mogen we ook weten dat God nog wat verrassingen in petto heeft voor de toekomst. Want Paulus die zegt, die ons uit zo grote nood heeft verlost en nog verlost, op welken wij hopen dat hij ons nog verlossen zal. Nou, dan wordt oud vertrouwen wel gevoed. Door de daden van God in het heden. Dan krijg ik nieuwe moed, nieuwe krachten. Hij zal niet laten varen. Het werk dat zijn hand begon in mijn leven. Ben ik hem vandaag kwijt. Gisteren was hij er. Hij zal er morgen ook zijn. En sta ik nu voor een donker en diep water. En kan ik er niet overheen. Gisteren ging het wel. Want God was aan mijn zij. Morgen zal het gelukken. Want hij die verlost, is de getrouwe, zo waarachtig als hij zijn zoon heeft opgewekt. En zo houdt de Heere de zijnen vast, en mogen Gods kinderen elkaar ook vasthouden. En mogen ze elkaar vastgrijpen en troosten, want Paulus, hij deelt die troost uit aan anderen en spreekt opwekkende woorden en vertroost de ander in de naam van de God aller vertroosting. Als u de dood op al het uwe moet schrijven, dan zegt de Heere, hier is het leven. Als u in uzelf het vonnis des doods hebt en moet buigen onder het recht van God. Alles verloren. Alles kwijt. Eigen vonnis onderschrijven. Heer, ik heb tegen u gezondigd. Ik ben in mijn waard om uw kind genaamd te worden. Wees mij genadig. Dan is er genade. Voor u die buigt. Onder God. Beoefent u zo het geloof? Wanneer u in nood verkeert. Omdat uw kinderen bijvoorbeeld niet willen luisteren. Gaat u dan bij de pakken neerzitten? Of zegt u bij uzelf, ja, maar ik geloof nog in God. Die de doden opwekt, dan zal ik blijven bidden. Of de Heere in hun hart wil werken. Dan zal ik ze het blijven voorhouden. Dat het leven met God het rijkste leven is. Want voor God zal geen ding onmogelijk zijn. Want nou hij de Heere Jezus heeft opgewekt. En nou hij mij heeft opgewekt. Kan het voor iedereen. Voor een ieder. Hij wekt op. En wat zal het dan zijn straks, gemeente? Die laatste dag. Als de doden onverderfelijk opgewekt zullen worden. Als de bazuin zal klinken. En die dood verslonden zal worden tot overwinning. Dan zal er geen discipel van de Heer Jezus zijn die zal zeggen, nou heb ik het doodvonnis in mijzelf. Nee, dat is alleen maar leven. Dan is er alleen de opstandingskracht van de Heer Jezus. En de een na de ander wordt uit het stof opgewekt. En daarom blijf ik de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord op hem die de doden opwekt. Die ons uit zo grote nood heeft verlost. En die het ook doen zal. Straks mij verlost. Uit het lichaam deze doods. Om eenmaal ten volle. Hem de eer, de lof en de aanbidding toe te brengen. Samen met Paulus en de Korintiërs. Die met Christus zijn opgewekt. Doden zullen horen de stem van de levende God. De God van Israël. En die ze gehoord hebben, zullen leven tot in eeuwigheid. Is dat uw, jouw troost? Amen.